is het nog steeds naar het ritme van de stad. Dit jaar zijn er maar liefst 73.000 fietsen naar het fietsdepot gebracht. Fietsen die worden weggeknipt, die worden daarheen gebracht. En het fietsdepot heeft hier grote moeite mee. Want mensen halen hun fiets namelijk niet altijd weer op. Het aantal fietsen dat weggeknipt wordt in Amsterdam is aanzienlijk hoger dan in andere steden. Den Haag en Rotterdam. En wij praten met Pieter Berkhout van het fietsdepot. Goedemiddag Pieter.
Goedemiddag.
Heeft u enig idee hoeveel fietsen er bij jullie in het depot staan nu?
Ja, we staan er op dit moment rond 12.000 fietsen.
12.000 fietsen. Hebben jullie daar wel plek voor?
Wij hebben daar plek voor, jazeker.
Ja, want jullie liggen nogal ver buiten de stad en het is ook nogal moeilijk om daar te komen. Zou dat ermee te maken hebben dat mensen hun fiets niet altijd komen ophalen bij jullie?
Ja, nou, we liggen inderdaad niet binnen de ring, dat klopt. Het feit dat mensen niet hun fiets komen ophalen is volgens mij omdat de kwaliteit van de fiets dermate slecht is. Dat men daarom vaak besluit om daar ook afstand van te nemen en afscheid van te nemen. U moet weten dat ongeveer de helft van de fietsen die wij na 13 weken selecteren omdat ze niet zijn opgehaald, die worden gerecycled. Dus die zijn niet meer bruikbaar voor een tweede leven. Dus daar is wel veel mee gezegd.
Ja, precies. En maar van de overige, dus alle fietsen die binnen worden gebracht, die blijven 13 weken bij jullie staan. En daarna komen ze op het lijstje van gerecycled worden. Verkopen jullie ze ook door?
Ja, we hebben een aantal bestemmingen voor de fietsen die niet zijn opgehaald. Dat is dus recyclen voor de slechtste exemplaren. Die worden op een duurzame manier gerecycled. Het staal wordt hergebruikt, het rubber wordt hergebruikt. Andere metalen worden allemaal gescheiden. En restafval gaat naar de afvalenergiebedrijf. Dus dat wordt op een duurzame manier wordt dat gerecycled. En de fietsen die nog te repareren zijn, met veel of weinig werk, die worden ofwel doorverkocht aan fietshandelaren, of ze worden voor een klein bedrag verkocht aan Amsterdamse reïntegratiebedrijven. En die knappen de fietsen op met Amsterdammers die een bijstandsuitkering of een andere uitkering ontvangen en daarmee ja, toch weer een zinvolle dagbesteding hebben.
Zou het niet wat zijn dat gewone Amsterdamse burgers ook fietsen bij jullie zouden kunnen kopen?
Ja. Nou, de gemeente Amsterdam is van mening dat onze taken zich beperken tot de zaken en de activiteiten waar de markt niet in voorziet. Volgens mij zijn er meer dan 300 fietsenmakers en verkopers in Amsterdam. En die zijn prima in staat om de Amsterdammers te bedienen. En daarnaast denk ik ook dat daar een vorm van oneerlijke concurrentie zal zijn wanneer wij dat gaan doen. Dus dan zouden we daar zeker geen vrienden maken met de handelaren. En ik vind ook niet dat dat aan de gemeente is.
Oké. Maar jullie vallen onder de gemeente toch?
Ja, wij zijn een onderdeel van de dienst infrastructuur, verkeer en vervoer. En die gaat over het bereikbaar houden van de stad.
Ja, en jullie gaan niet over het fietsknipbeleid zelf, hè?
Nee, het fietsknippen dat wordt gedaan door de stadsdelen. De stadsdelen die zijn binnen de gemeente verantwoordelijk voor het leefbaar en toegankelijk houden van die openbare ruimte. En die bepalen dan ook op welke locaties, welk regime van toepassing is en waar welke fietsen waarom worden weggehaald.
En weet jij... Weet jij ook wat de topkniplocaties zijn uit je hoofd?
Ja, de meeste fietsen worden verwijderd dagelijks rondom het Centraal Station. Dus dat is de Prins Hendrikkade, Stationsplein en de Ruiterkade. Dus het hele gebied eigenlijk rondom het Centraal Station. Daar is de parkeerdruk ook het grootst. Mensen zijn gehaast, nemen niet de tijd vaak om wat eerder van huis te gaan en hem dan in een rek te plaatsen. Wij zetten hem wat vaker buiten een rek en dat heeft tot gevolg dat een fiets wordt verwijderd omdat anders het station dicht slipt en ontoegankelijk wordt ook voor mensen die minder valide zijn of voor de hulpverleners. Ja. Dat willen we niet.
Nee, nou was ik laatst, want ik ga elke dag naar Centraal Station en was ik mijn fiets kwijt en ik liep daar een beetje beteuterd rond omdat ik dacht, oh die is gejat. Maar het zou dus kunnen zijn dat die bij jullie staat.
Ja, dat zou goed kunnen. Er staan inderdaad ook veel borden waar mensen worden gewezen op de parkeerregels in dat gebied. En ook met de contactinformatie van het fietsdepot. En u kunt dan even telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen. En als u aangeeft wanneer u de fiets bent kwijtgeraakt en waar die stond geparkeerd, dan zijn wij in staat om u binnen 5 minuten te vertellen of dat wij hem hebben. En dan bezorgen we hem graag weer bij u thuis.
Jullie bezorgen de fietsen gewoon thuis?
Ja, op verzoek kan dat. We hebben een bezorgservice. Voor €10 extra kunt u een fiets laten thuis bezorgen. Dus dan hoeft u niet af te reizen naar Westpoort. En dat is natuurlijk ook nog lang geen Oceanië, maar ik begrijp het wel. Hè. Kijk, als gemeente zijnde zoek je voor een dergelijke operatie, moet je een bepaalde opslagcapaciteit hebben. Wij hebben op dit moment zo'n 10.000 vierkante meter in gebruik. En wij betalen nu een grondprijs. Die ligt rond de €10 voor de buitenterrein en rond de €40 voor de binnenterreinen. En als je naar een locatie binnen de ring gaat zoeken of in de stad, dan kom je zo op een grondprijs van enige honderden, zo niet duizenden euro's uit. Hè?
Dan wordt
en ik denk
te
ook
duur.
Niet dat je dat als gemeente moet doen, want ja, dan vragen mensen zich af waarom je niet met je fiets wrakken ergens in Westpoort gaat zitten, wat we nu dus doen.
Ja, precies. Nee, dan wordt het veel te duur. En als ik mijn fiets terug moet kopen bij jullie, dan kost het €5 of zo?
Op dit moment is het nog €10 en vanaf 1 januari gaat dat omhoog naar €15.
Okay.
Dat is een bijdrage in administratiekosten.
Ja, ja. Oké. €15 en voor een tientje extra bezorgen jullie hem. Maar als ik nou vind dat hij onterecht is weggeknipt, moet ik naar de gemeente?
Ja, dan kijk, wij nemen de fiets in ontvangst en wij registreren die. En alle fietsen die wij ontvangen, die controleren wij of dat die ook al niet van diefstal afkomstig zijn. Dus we zijn meer dan een opslag voor alle uit de stad verwijderde fietsen. Wij vinden ook dagelijks gestolen fietsen terug.
Ja.
Ja.
Oh, dat is ook geen gek idee. Dus iedereen die denkt, hey, bel jullie op en reis toch maar dan naar Oceanië. Want je reageert even op de column vandaag in het Parool van Floris Lok. Zover is het nou ook wel weer niet. En je moet er gewoon wel wat voor over hebben om je mooie fiets weer terug te krijgen. Niet waar?
Ja, dat lijkt me wel. En vanaf Sloterdijk is het 10 minuten. En wat ik zeg, de bezorgservice, die hebben we ook. Dus
het valt allemaal
goed georganiseerd.
Mee. Ja. Precies, het valt allemaal wel mee. Goed georganiseerd en met een doel en reden. Dankjewel,
zeker.
Pieter Berkhout.
Tot je dienst. Oké.
Amsterdam FM.
Ja, we gaan gelijk door met het volgende onderwerp. De onvrede over de manier waarop de nationale politie wordt gevormd is enorm. In Nederland werken in totaal 65.000 politiemensen die allemaal moeten worden herplaatst in een nieuwe functie. Meer dan een derde van deze politiemensen heeft bezwaar gemaakt tegen hun nieuwe rol of hun nieuwe taken die ze vanaf 1 januari moeten gaan uitvoeren. Ruim 9.000 klagers begonnen een geschillenprocedure en er lopen 2600 rechtszaken. In Amsterdam stonden gisteren 8 politiemensen voor de bestuursrechter om hun nieuwe functie aan te vechten. In Utrecht was onder andere commissaris Ad Smit, die woont namelijk nu in Utrecht, maar die is al 38 jaar in dienst van de Amsterdamse politie. En hij is een van de verreweg de prominentste klagers. We spreken hierover met de voorzitter van de politievakbond ACP, Gerrit van der Kamp. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat is er allemaal aan de hand?
Nou, wat er aan de hand is dat de grootste reorganisatie waarschijnlijk in de Nederlandse geschiedenis plaatsvindt. In ieder geval binnen de overheid van 65.000 politiemensen. Die allemaal een andere functie moeten in het kader van de nieuwe organisatie.
Maar als zoveel agenten nu ander werk moeten gaan doen. Ik denk, agent, als je agent bent, blijf je agent.
Ja, was het maar waar dat het zo eenvoudig was. Wat je ziet is dat in de oude organisatie de situatie rondom functies en welke werkzaamheden mensen deden en hoe dat allemaal beschreven was en vastlag, allemaal niet op orde was. En nu zijn we dus bezig om de mensen van de oude organisatie naar de nieuwe om te zetten. En dat leidt tot grote problemen, omdat blijkt dat de werkzaamheden die ze in het verleden eigenlijk deden, niet goed vastgelegd was. En dat dus nu problemen oplevert naar de nieuwe functie toe.
Want in de nieuwe functie worden die werkzaamheden wel vastgelegd? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is een werkzaamheid die je eerst wel deed en niet vastlag en nu dan wel of niet vast ligt? Heeft u een voorbeeld?
Nou ja, er zijn functiebeschrijvingen bij die soms maar uit een paar zinnen bestaan wat mensen dan deden. En in de nieuwe organisatie zijn daar nieuwe functiebeschrijvingen gekomen. En dan is het heel moeilijk om te bekijken. Laat ik het zo zeggen, die paar zinnen die beschreven dan wat mensen kennelijk deden. Als je er goed naar kijkt, klopt dat ook niet. Dus wat je ziet is dat de oude situatie was, zeg maar, de hele personele kant van de organisatie is niet op orde. En dat wreekt zich nu in de omzetting naar de nieuwe organisatie. En daar maken nu veel mensen bezwaar tegen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat klinkt als achterstallig onderhoud, maar ook een hele grote inschattingsfout voorafgaand aan deze reorganisatie. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, ik denk dat u daar een terechte conclusie trekt. Die hebben wij ook getrokken. Wij hebben de politietop gewaarschuwd dat dit probleem zich zou kunnen voordoen. Ze hebben in de aanloop naar de reorganisatie hebben wij erop gewezen dat dat eerst op orde moest zijn. Wilde je deze slag goed kunnen maken? Nou, dat is niet gelukt. En dit is het resultaat. En ja, daar zijn collega's boos over. En die hebben dus in grote getalen daar bezwaar tegen gemaakt. En inmiddels zijn we van de bezwaarprocedure in de beroepsprocedure bij de ambtenarenrechten gekomen.
En is dat... En jullie ondersteunen alle agenten of alleen de leden van de vakbond?
Nou, de organisatiegraad bij de politie qua leden van vakbond is heel erg hoog. Dus ik schat in dat zo'n 90% van de mensen die of bezwaar hebben gemaakt of 90% die naar de beroepsrechten gaan, dat die allemaal aangesloten zijn bij een van de vier landelijke vakbonden. En wij ondersteunen hun dan ook.
Ja. En de politie moet ook bezuinigen, begreep ik, ook op het personeel?
Ja, er is een taakstelling van 230 miljoen over de hele Nederlandse politie, maar... Ja, in tijden van reorganisatie waarbij je dan ook als minister steeds meer eisen stelt aan het werk wat de politie moet leveren. Ja, dat gaat knellen en dat speelt ook nog eens een extra rol.
Ja, want je zou ook kunnen bedenken dat dit ook een manoeuvre is om van personeel af te komen op een bepaalde manier. Gebeurt dat ook of niet? Krijgt iedereen wel een eerlijke kans?
Nou ja, kijk, wij hebben als vakbonden toen, voordat we hieraan begonnen met de minister, de keiharde afspraak gemaakt dat er een baangarantie is voor iedereen. En dat is verder goed geregeld. Alleen het kan wel zijn dat die baan een stuk verder weggelegen is dan dat wat je nu doet. En daar zitten veel collega's natuurlijk ook naar te kijken. Van ja, ik hou mijn werk wel. Maar als ik per dag anderhalf uur extra moet gaan reizen, dan heeft dat wel consequenties voor, nou ja, mijn thuissituatie. Maar ook de kosten die daarmee gepaard gaan. Want een deel wordt gecompenseerd en een ander deel niet.
Ja, dus dat is een verslechtering van de positie.
Ja, dat is helaas niet altijd te voorkomen en wij hebben daar wel goede afspraken over. Maar ja, als je in een thuissituatie, stel je voor dat je nu zeg maar met een kwartiertje thuis kunt zijn en je hebt het goed geregeld thuis met je partner en met je kinderen. En je moet nu ineens een uur gaan reizen meer, ja, dan kan dat best heel lastig zijn. En ja, dan snap ik heus wel dat mensen daar moeite mee hebben. En zeggen, ja, hoe wordt dat dan opgelost? En dat is niet altijd eenvoudig.
Wat gaat er gebeuren als veel van deze agenten door de rechter in het gelijk worden gesteld? Kan de nationale politie dan weer opnieuw beginnen? Moet de minister dan zijn huiswerk opnieuw doen?
Ja, dat is de grote vraag. En wij zitten daar natuurlijk ook naar te kijken op het moment dat dat gebeurt. Dan moeten voor die individuele collega reparaties plaatsvinden. En als dat in heel veel gevallen gebeurt, ja, dan zal een deel van het huiswerk overnieuw moeten. Maar die situatie die moeten we op zich bekijken op het moment dat die zover is. Op dit moment is dat moeilijk te voorspellen.
Ja, en roepen jullie nou op, want ik geloof dat 1/3, dus je hebt het over 20.000 bezwaarzaken die nu lopen. Roepen jullie iedereen op om dat ook door te zetten in beroep bij de rechter of niet?
Nou, die bezwaarfase is nu geweest. Dus je ziet nu dat een heel veel collega's toch besluiten om in beroep te gaan. In die fase zitten wij nu. En wij adviseren collega's daarbij op grond van natuurlijk de haalbaarheid, hè, van hoe groot is de kans dat je dit wint. Dan wel als collega's sowieso vinden dat ze de rechter over willen laten gaan, dan mogen ze dat.
Ja, ja, helder. Nou, heel veel succes met al deze hele omvorming van de nationale politie. Hartelijk dank Gerrit van den Kamp, politievoorzitter van de politievakbond ACP.
Tot je dienst.